بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Zoals bekend ga ik het hebben over het belang van het volgen van de profeet sallallahu alaihi wasallam, als ook het volgen van zijn sunnah alayhi salatu wassalam. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala ook in de Koran te kennen geeft, hij zegt het doel waarvoor Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft geschapen, om ons te beproeven wie van ons eigenlijk het beste zal verrichten. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Diegene die de dood en het leven heeft geschapen, om jullie te beproeven wie van jullie eigenlijk het beste zal verrichten. Dus in ieder hier in deze wereld die streeft ernaar om het beste te verrichten. En zoals al-Fudayl ibn Iyad rahmatullah alayh, deze vrome voorgangers, ook dit vers prachtig uitlegde. Hij zei, ahsanu 'amala, wanneer is er sprake van het beste? Als men voldoet aan twee voorwaarden, namelijk al-ikhlas, al-mutaba'a. Namelijk is dat je daden zuiver toewijdt aan Allah subhanahu wa ta'ala. En als deze daden conform de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus stel dat er één van de voorwaarden ontbreekt, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala deze daad van aanbidding ook niet accepteren. En dit is natuurlijk, dit wordt ook bevestigd in vele verzen in de Koran, in vele overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Een daarvan, de hadith van Aisha radiyallahu ta'ala anha, waarin ze zei dat diegene die niet overeenkomstig handelt met deze zaak van ons, het zal van hem niet geaccepteerd worden of het zal verworpen worden van hem. Dus het is een belangrijke voorwaarde voor jouw daden van aanbidding dat deze conform overeenkomstig zijn met de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ook in de Koran, zoals de geleerden ook aangeven, beveelt Allah subhanahu wa ta'ala in meer dan 30 plaatsen in de Koran, beveelt Allah subhanahu wa ta'ala ons om de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam te volgen en om hem te gehoorzamen. Ook geeft Allah subhanahu wa ta'ala ook aan dat het gehoorzamen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook gelijk staat aan het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala bijvoorbeeld, man yuti' al-rasoola faqad ata' Allah. Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt Allah subhanahu wa ta'ala daarmee. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala in een andere vers, ja ayyuhal ladina amanu, ati'u Allah wa ati'u rasoola wa uli al-amri minkum. O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper en diegene die eigenlijk gezag hebben onder jullie. Dus Allah subhanahu wa ta'ala herhaalt hier het werkwoord gehoorzamen of ati'u. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Dus hij herhaalt het werkwoord. Daarmee geeft Allah subhanahu wa ta'ala aan dat je de profeet sallallahu alaihi wasallam gewoon in alle gevallen moet gehoorzamen. In alle gevallen. Dus alles wat afkomstig is van hem, dat dien je eigenlijk te accepteren. Elke bevel van hem dien je te accepteren en proberen dat ook na te leven. Fa'ati'u Rasul wa ulil amri minkum, ook diegene die eigenlijk het gezag onder jullie hebben. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala in een andere vers, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. En volg hem, omdat jullie geleid zullen worden. Zie hier subhanallah het belang van het volgen van de profeet sallallahu alaihi wasallam, wat leidt uiteindelijk naar de ware leiding. Dus een ieder die eigenlijk op zoek is naar leiding, dient de profeet sallallahu alaihi wasallam als voorbeeld te nemen en dient de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam ook te volgen. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala, ja ayyuhal ladina amanu, istajibu lillahi wa lirrasuli, ida da'akum lima yuhyikum. Dus het ware leven zit hem eigenlijk in het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Op het moment dat hij ons uitnodigt naar datgene wat ons leven geeft. Het ware leven zit hem in het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals Allah subhanahu wa ta'ala ook duidelijk hier ook aangeeft. Ja ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli. O jullie die geloven, geef gehoor aan Allah en zijn boodschapper op het moment dat hij jullie eigenlijk uitnodigt naar datgene wat jullie levendig maakt. Tot leven brengt. Het ware leven is het leven met de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft ook nadrukkelijk aan wat het belang is van het volgen van hem, wat het belang is van het gehoorzamen van hem alayhi salatu wa sallam, in een overduidelijke hadith waarin hij zegt, wa kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. En ieder zal het Jannah binnentreden behalve diegene die weigert. Toen zeiden de Sahaba heel verbaasd daarop: "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" En wie weigert, o boodschapper van Allah? Toen zei de profeet alayhi salatu wassalam, en zei: Man ata'ani dakhala al-Jannah. Man ata'ani dakhala al-Jannah. Dus diegene die mij gehoorzaamt, dakhala al-Jannah. En diegene die mij niet gehoorzaamt, faqad aba. Dus diegene die mij niet gehoorzaamt, die heeft eigenlijk geweigerd om het Jannah binnen te treden. Dus hij weigert zelf eigenlijk het Jannah binnen te treden door niet de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam te volgen. En ook het volgen van de profeet alayhi salatu wa sallam is ook een teken, een ware teken voor iemands liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Iemands liefde voor de islam, iemands liefde voor het prachtige geloof van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, in surat Ali Imran: "Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni." Dus een ieder die zegt: ik hou van Allah subhanahu wa ta'ala, ik hou van de islam, ik hou van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wat dient hij te doen? Fattabi'uni. Zeg: o Mohammed, tegen deze mensen die dit eigenlijk claimen, die dit beweren, zeg tegen hen: o Mohammed, fattabi'uni, volg mij. Volg de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Volg de profeet alayhi salatu wa sallam. Wat is het resultaat? Yuhibbukumullah. En Allah subhanahu wa ta'ala zal uiteindelijk van jullie houden. Subhanallah. Dus het volgen van de profeet alayhi salatu wa sallam, daarmee verkrijgen de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. En op het moment dat Allah subhanahu wa ta'ala jou lief heeft, dan heb je daarnaast niemand nodig. Dan ben jij eigenlijk de winnaar. Jij bent de winnaar hier in dit leven. En het hiernamaals, op het moment dat jij beseft dat Allah subhanahu wa ta'ala van jou houdt, dan ben jij een wali van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ben jij iemand die Allah subhanahu wa ta'ala beschermt in al zijn doen en laten. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. En hij zal jullie vervolgens jullie zonden vergeven. Dus dat zijn eigenlijk de vruchten die je kan plukken op het moment dat jij het voorbeeld van de profeet sallallahu alayhi wa sallam volgt en ook vasthoudt aan zijn sunnah en ook daarvan niet afwijkt. Dit is het belang van het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als ook zijn sunnah. In de praktijk zien we ook dat de sahaba subhanallah dit ook heel mooi in praktijk hebben gebracht. Het volgen van de profeet alayhi salatu wa sallam hebben zij duidelijk laten zien. Niet alleen maar bij woorden, maar ze hebben ook in daden hebben zij laten zien aan de generaties, de opvolgende generaties, dat zij werkelijk houden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en ook werkelijk het voorbeeld van de profeet sallallahu alayhi wa sallam volgen. Een mooi voorbeeld daarvan is het voorval van Umar tijdens de hajj of tijdens de umra, toen hij een hajar al-aswad kuste, de zwarte steen kuste. Toen sprak hij tot een hajar al-aswad, tot de zwarte steen, en zei tegen de zwarte steen: "Wallahi inni a'lamu annaka la tadur wa la tanfa." Wallah, hij zegt: bij Allah, ik weet dat jij niet kan baten en niet kan schaden. Subhanallah. Hij spreekt tegen de steen nu. Hij zegt: ik weet, o zwarte steen, dat jij niet kan baten en niet kan schaden. Als ik de profeet sallallahu alayhi wa sallam jou niet zag kussen, had ik jou nooit gekust. Subhanallah. Ja, iemand die vraagt zich: wat is de wijsheid achter het kussen van de steen? Ja, waarom zou de moslim dat moeten doen? Omdat simpel, heel simpelweg, omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat heeft gedaan. En wij volgen hem daarin blindelings. De profeet sallallahu alayhi wa sallam kan jij blindelings volgen. Alles wat hij doet kan jij zo klakkelijks overnemen van hem, alayhi salatu wa sallam. En hij is ook dan de enige van wie echt blindelings kan overnemen, alayhi salatu wa sallam. En Umar die deed dat ook, radiyallahu ta'ala an, en de overige sahaba ook. Die zagen de profeet sallallahu alayhi wa sallam een bepaalde handeling doen en zij volgden hem daarin. Zonder nog eigenlijk tegen te werken, zonder in discussie te gaan, zonder nog te zoeken naar wijsheden. En Allah subhanahu wa ta'ala die schrijft alles voor met een wijsheid. Achter alles schuilt een wijsheid. Of wij daarvan op de hoogte zijn of niet, maar ga ervan uit, zeker vanuit, dat alles wat voorgeschreven is binnen de islam, datgene waarmee Mohammed sallallahu alaihi wasallam is gekomen, zijn handelingen, zijn uitspraken, alles, al zijn sunnah, zijn met wijsheid voorgeschreven. En vaak zijn wij niet op de hoogte van deze wijsheden. Doet er niet toe. De profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft het gedaan. Doe het ook. Doe het ook. En dat is het volgen. Dat is het volgen zonder tegen te stribbelen. Zonder in debat te gaan. Zonder in overleg te gaan. En neem daar een voorbeeld. Daarin een voorbeeld van de sahaba. Radiyallahu ta'ala anhum. En ook een andere gebeurtenis is tijdens de salat, toen de profeet sallallahu het gebed aan het leiden was en de sahaba die baden achter hem. Toen kwam Jibril naar de profeet sallallahu alaihi wasallam gedurende het gebed en zei tegen Mohammed sallallahu alaihi wasallam: er kleeft onder jouw schoeisel een najasa, onreinheid. En de profeet sallallahu alaihi wasallam werd opgedragen om de schoeisel uit te trekken, om zijn schoenen uit te trekken. Wat deden de sahaba vervolgens? Die deden allemaal hun schoenen uit, subhanallah. In navolging van de profeet alayhi salatu wassalam. Dat zegt iets over de waakzaamheid van de sahaba op het volgen van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Terwijl eigenlijk dat overbodig was in hun geval. In hun geval was het overbodig om de schoenen uit te trekken. Waarom? Ze zijn natuurlijk niet aanraken, niet aan, in contact gekomen met onreinheid. En daarom zie je hier, subhanallah, het prachtige voorbeeld, praktijkvoorbeeld van de sahaba. Hoe zij de profeet sallallahu alayhi wasallam nauw proberen te volgen. In kleine zaken, maar ook grote zaken. Ridwanullah ta'ala alayhim. En ook een andere gebeurtenis is tijdens al-Qibla wijziging. Toen, zoals u weet, in het beginsel baden de moslims natuurlijk richting Jeruzalem, een Beit al-Maqdis. En daarna, want de profeet sallallahu alayhi wa sallam wenste een andere qibla. En Allah subhanahu wa ta'ala vervulde zijn wens en liet een qibla wijziging plaatsvinden, namelijk van Beit al-Maqdis naar al-Ka'ba, naar Mekka, wat nu de huidige qibla is. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, of een aantal sahaba, die waren een fajr aan het bidden in Quba. En er was een persoon naar hen gekomen, subhanallah, terwijl ze aan het gebed aan het verrichten waren, kwam deze persoon met het nieuws dat de qibla nu gewijzigd is. Dat er een geopenbaard is naar Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dat nu, vanaf nu, al qibla is gewijzigd richting het Kaaba. Wat deden de sahaba tijdens het gebed, subhanallah? Toen ze dit nieuws hoorden, die draaiden meteen om richting het Kaaba, subhanallah. Terwijl ze ervoorheen, voor het horen van dit nieuws, waren zij gericht naar Beit al-Maqdis, Jeruzalem. Toen ze dit nieuws hoorden, onmiddellijk, subhanallah, tijdens het gebed, draaiden zij zich om richting de Kaaba. En dit geeft aan hoe snel zij eigenlijk gehoor gaven aan het bevel en aan het bevel van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, hoe snel zij de profeet, sallallahu alaihi wasallam, volgden. En ook zegt imam Malik ibn Anas, rahmatullah alayh, hij zegt, as-sunna safinatu Nuh. As-sunna safinatu Nuh. As-sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Het volgen van zijn voorbeeld, het volgen van zijn sunna, is te vergelijken met het ark van Nuh. Waarom? Wat is het ark van Nuh? Diegene die eigenlijk aan boord gaat, die is gered. Die is gered. En diegene die achterblijft, die zal verdrinken. Zo ook is sunna. Diegene die zich vastklampt aan de sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam, die zal gered worden. Hier in dit wereldse leven en het Heernamaals. Dat is jouw verlossing, dat is jouw redding. Het vasthouden aan de sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Het volgen van de profeet alayhi salatu wassalam. Qua alles op gebied van aqida, zijn geloofsleer overnemen, zijn overtuiging overnemen, hem volgen daarin, zijn akhlaq overnemen, zijn ibada overnemen, zijn salah overnemen, zijn hajj overnemen, zoals hij ook zei, alayhi salatu wassalam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Bid zoals jullie mij hebben zien bidden. En ook over het hajj zei hij, khudu anni manasikakum. Over het hajj zei hij, neemt deze rituelen van mij over. Dus neem alles over. Daden van aanbiddingen van hem overnemen. Al akhlaq, het gedrag, gedragscode van hem overnemen. Omgangsvormen van hem overnemen. Al aqida van hem overnemen. En ga zo maar door. En dat is jouw redding. Jouw redding zit hem daarin. In het volgen van de profeet sallallahu alaihi in alle facetten van je leven. Om een te geloven aan haar. En wie zich afwendt van de sunna van de profeet alayhi salatu wassalam, die behoort niet tot de profeet alayhi salatu wassalam, zoals hij ook zei. En die zal geheid niet gered worden. Zoals die drie mannen die kwamen natuurlijk vragen bij de vrouw van de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de hoedanigheid van de aanbidding van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarna zij hun antwoorden kregen dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam bidt en neemt zijn rust en die slaapt, die vast en verbreekt zijn vasten ook, die eet ook en hij trouwt ook met een vrouw. Toen zeiden ze, de een zei van hun, ja, ik bid de hele dag, breng de hele nacht door in gebed en slaap niet. De andere zei, ik vast alle dagen door, dus ik eet niet. En de andere, ik hou me eigenlijk af van de vrouwen, dus ik trouw niet met de vrouwen. Toen zei de profeet, toen hij dit hoorde, zei hij, maar bij uw akwaam, wat is er met sommige mensen, zonder natuurlijk hen bij naam te noemen, zei, wat is er met sommige mensen die dit en dat roepen? Toen zei hij, amma ana, wat mij betreft, ik slaap, ik bid en slaap. Dus ik verricht nachtgebed en slaap en pak ook mijn rust. En ik vast en verbreek mijn vasten, dus ik eet en ik trouw met de vrouwen. Van mijn ragiba en sunnati, verlees hem niet. Diegene die zich afwendt van mijn sunna, behoort niet tot mij. Dat zijn gevaarlijke woorden. Dus kijk uit dat jij tegenwerkt als het gaat om de sunna, als het gaat om het volgen van de profeet sallallahu alaihi wa sallam, of het volgen van zijn sunna. En ook een andere gebeurtenis wat weer aangeeft hoe ernstig het kan zijn op het moment dat iemand eigenlijk tegenwerkt, de sunna van de profeet sallallahu alaihi wa sallam tegenwerkt, of tegenspreekt of iets dergelijks, en dat hij de gedachte heeft dat het op het moment dat hij extra daden verricht, dat hij goed bezig is, en wat wij ook vaak horen, ja, de bedoeling was goed, mijn intentie was goed, maar dat is niet voldoende. De intentie is niet voldoende. We zeggen altijd twee voorwaarden, namelijk, het gaat nu om handelingen van aanbidding, daden van aanbidding. Daarbij hoor je te voldoen aan twee voorwaarden. Als er eentje ontbreekt, is het niet geldig. Als er eentje ontbreekt, ja, of nou ikhlas of een mutaba, het volgen van het voorbeeld van de profeet, dan is het niet correct. Dan is het ook niet geldig. Dat accepteert Allah subhanahu wa ta'ala. We kunnen ook stellen zeggen, ja, mijn bedoeling was goed. Ja, ik wilde goede daad verrichten. Ja, jouw intentie is goed. Dat is een alhamdulillah, een goed begin. Maar dit moet natuurlijk conform de sunnah van de profeet, alayhi salatu wassalam. Natuurlijk, er kwam een man tijdens de die slachtte het offerdier voor het gebed. En dat was Eid al-Adha. Dat was de dag van Eid. Dus hij slachtte het offerdier voor het gebed. En hij kwam naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Dus deze man die had natuurlijk absoluut zonder meer de juiste intentie. Juiste incentie, een goede bedoeling. Hij wilde natuurlijk offer brengen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Daar twijfelde niemand aan. Maar toch zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam dat dit offer beschouwd wordt als vlees. Alsof hij eigenlijk een normale schaap heeft geslacht. Het wordt niet beschouwd als offer. Het wordt niet beschouwd als offer. Dus Allah subhanahu wa ta'ala accepteert niet als offer. Maar het wordt natuurlijk geaccepteerd als vlees. Dus mensen kunnen daarvan eten. Maar Allah subhanahu wa ta'ala accepteert dit niet als offer. Dus dit is een duidelijk bewijs dat intentie, goede bedoeling, niet genoeg is. Je moet daarbij conform de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam handelen. Op het moment dat jij een daad van aanbidding verricht, intentie moet goed zijn, maar ook de manier waarop. De manier waarop moet in navolging van de profeet sallallahu alaihi wasallam gebeuren. Conform de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam gebeuren. Het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala moet conform de sunnah van de profeet alayhi salatu wassalam gebeuren. Een hajj bijvoorbeeld, als jij op het hajj bent, dan heb jij te maken met vele handelingen. Ja, vele handelingen. En daarbij is het zeer noodzakelijk dat je je houdt aan de sunnah van de profeet alayhi salatu wassalam. De plek vanaf waar jij mag vertrekken, bijvoorbeeld al-mawaqid, de plekken wanneer jij eigenlijk in de gewijde toestand treedt, de ihram. Dat is ook volgens de sunnah. Het is niet zo dat je eigenlijk vanaf welke plek dan ook kan beginnen en kan starten met de ihram. Nee, je moet je houden aan bepaalde regels. Moet je houden aan bepaalde voorschriften. En dat is de sunnah van de profeet, alayhi salatu wassalam. En daarom kwam iemand naar imam Malik, rahmatullah alayhi, tijdens de hajj. En hij vroeg hem, van waar kan ik eigenlijk beginnen met de ihram? En toen zei, antwoordde imam Malik, vanaf de Hulayfa. Dat is een van de plekken waar iemand kan beginnen. Dat is eigenlijk de plek, de miqat, voor de mensen van Medina. Of diegene die eigenlijk in Medina passeert of ter hoogte van Medina is, die moet vanaf die plek beginnen. Dhul Hulayfa. Hij zei vanaf Dhul Hulayfa. Hij zei, nee, ik wil van die in die plek, wil ik eigenlijk in staat van ihram treden. Dus ik begin van andere plek. Toen zei imam Malik daarop, wallahi inni akhsha alayka al-fitna. Ik vrees de fitna voor je. Ik vrees een zware, een grote beproeving voor je. Subhanallah. Hij zei, wat is deze fitna? Het zijn slechts een aantal Een aantal miles, hij zei miles, dus een aantal kilometers, dus een afstand van een aantal kilometers, wat ik eigenlijk extra afleg. Subhanallah. Wat ik extra afleg, dat is de gedachte. En dat is de misvatting van sommige moslims vandaag de dag. Die denken, op het moment dat ik extra handelingen verricht, dan ben ik goed bezig. Dus deze man die zei tegen imam Malik, het is een afstand van een aantal kilometers, wat ik eigenlijk extra vrijwillig afleg, subhanallah. Hoe vaak horen wij dit niet? Ja, maar het is extra, het is een extra handeling wat ik doe. In plaats van 33, subhanallah, te zeggen, zeg ik 34, 35, 36, subhanallah. En tijdens de adhan kunnen we ook dingen toevoegen. Tijdens de salah kunnen we ook adhiya toevoegen. En ga zo maar door. Dus dan kan ieder naar wens zaken toevoegen of daarvan verminderen. Dus ook dingen verminderen, voor de zekerheid, behoort ook tot de bid'ah. Is ook in tegenstelling tot de sunnah. Dus niet alleen maar toevoegen, ook dingen verminderen. Dus je mag niet verminderen of toevoegen. Maar je strikt houden aan de sunnah van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. En dat is datgene wat van jou wordt gevraagd. Dus deze man die zei, dus hij dacht dat hij goed was. Dus dit zijn een aantal kilometers wat ik extra afleg. En wat voor fitna is dat dan? Is dat een fitna? Is dat een beproeving voor mij dan? Subhanallah. Verbaasd, zei hij. En hij zei, imam Malik zei daarop, subhanallah. Hij zei, wat voor grotere fitna is er dan de gedachte dat jij de profeet sallallahu alaihi wasallam voor bent gegaan in een deugdzame handeling. Dat jij de gedachte dat jij de profeet sallallahu alaihi wasallam voor bent gegaan in een nobele zaak. Dus deze persoon die dacht, ik doe extra. Dus deze gedachte komt erop neer dat de profeet sallallahu alaihi wasallam tekort schoot. Daar komt het op neer. Dus daar komt het uiteindelijk op neer dat de profeet sallallahu alaihi wasallam dit zijn umma niet heeft onderwezen. Dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zijn umma zijn gemeenschap hierop niet heeft gewezen. Dus het is een tekortschieting vanuit de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hasha, dat kan niet. Dus imam Malik antwoordde met deze wijze woorden, subhanallah. Hij zei, welke grotere fitna is er dan de gedachte dat jij de profeet sallallahu alaihi wasallam bent voorgegaan in een deugdzame handeling. Waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam tekort schoot, subhanallah. Hij zei, سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Laat diegene die zijn bevel, dus de bevel van de profeet sallallahu alaihi wasallam tegenwerken, uitkijken dat Allah subhanahu wa ta'ala hen niet dat de beproeving hen niet treft. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. Dus diegene die het bevel van de profeet sallallahu alaihi wasallam tegenwerken, ja, Allah subhanahu wa ta'ala, zij moeten uitkijken dat het fitna hen niet treft. Of dat Allah subhanahu wa ta'ala hen niet treft met een pijnlijke bestraffing. Wal'iyadu billah. En dat is een fitna. Een fitna, de beproeving, is het tegenwerken van zijn bevel. In een andere richting eigenlijk opgaan dan de richting van de sunnah van de profeet. Alayhi salatu wassalam. En ook een ander voorbeeld, prachtig voorbeeld van mensen eigenlijk in de gedachte hebben dat op het moment dat je extra daden verricht, dat ze goed bezig zijn. Dus de intentie is goed, maar de handeling, ja, dat hoeft niet eigenlijk. Daarbij zijn er geen regels nodig, daarbij zijn geen voorschriften nodig. Nee, en ook de handeling moet conform, dus de praktijk moet conform de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Sa'id ibn Musayyib, tijdens het fajrgebed, voor het fajr, bij het aanbreken van het fajr, kwam hij de moskee binnen en zag een man meer dan 2 raka'at verrichten. Waarin hij eigenlijk de sujud langer hield, de ruku' langer hield. Dus hij, na het aanbreken van de fajr zag hij iemand meer dan 2 raka'at verrichten, subhanallah. Toen sprak hij hem daarop aan en zei afkeurend, wat ben je mee bezig? Waarom zoveel raka'at na het aanbreken van de fajr? Toen zei hij, ayu'adhibnullah ala salah? Gaat Allah mij bestraffen omdat ik bid? Dit is het antwoord wat je vaak krijgt op het moment dat je dit afkeurt. Ja, je bent niet de salah aan het afkeuren. Je bent de wijze aan het afkeuren. De wijze waarop een handeling wordt verricht, dat keuren wij af. Omdat deze wijze niet conform de sunnah sallallahu alaihi wasallam. Maar de salah, als het op de juiste plaats, op de juiste tijdstip verricht wordt, niks op tegen. Als het conform de sunnah, zo moet het. Het moet conform de sunnah van de profeet. Dan is het pas juist, dan is het pas correct, dan is het pas geldig. Dus deze man die zei, ayu'addinullah ala salah, zal Allah mij bestraffen vanwege het gebed dat ik verricht? Nee, zei Sa'id ibn Musayyib, maar Allah subhanahu wa ta'ala zal jou bestraffen, omdat jij in strijd handelt met de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Omdat jij in strijd handelt met datgene waarmee Mohammed sallallahu alaihi wasallam is gekomen. En daar zit hem de fout. In het in strijd handelen van datgene waarmee Mohammed sallallahu alaihi wasallam is gekomen. En ook subhanallah, vanwege de grote liefde van de sahaba voor de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam, konden zij absoluut niet aanhoren dat er iemand subhanallah de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam tegenwerkt. Het, ook al is het alleen maar bij woorden. Ook al zijn het maar, alleen maar woorden subhanallah. De sahaba die overleefde dat Ibn Umar zei, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ik zag de profeet sallallahu alaihi wasallam, ik hoorde de profeet sallallahu alaihi wasallam zeggen: "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Of weerhoud de vrouwen, jullie vrouwen, er niet van om naar de moskee te gaan op het moment dat ze daar toestemming voor hebben gekregen. "La tamna'u nisa'akum masajid idha sta'dhanakum." Dus als zij jullie daar toestemming voor vragen. Dus weerhoud hem niet. Dus als er geen fitna is, als er geen sprake is van fitna, geen gevaar, dan moet je hen ook niet weerhouden. Bilal, zijn zoon Bilal ibn Abdullah, die zei, Wallahi lam namna'ahun. Hij zei, Wallahi, wij gaan hen tegenhouden om naar de moskee te gaan. Wallahi, wij zullen hen weerhouden om naar de moskee te gaan. Bilal ibn Abdullah ibn Umar. En toen werd, subhanallah, zijn vader, Abdullah ibn Umar, ontzettend boos. En hij schold hem de huid vol, subhanallah. Nooit hoorde de overleveraar, ja, Ibn Umar zodanig uitschelden. Hij zei, hij schold zijn eigen zoon een huid vol, subhanallah. Waarom? Hij zegt, ik zeg tegen jou, de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, weerhoud hem niet. En jij zegt, wallahi lanam na'ahun. En jij zegt, het tegenovergestelde van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ondanks dat dit hier eigenlijk zijn zoon betreft, hè, zijn eigen zoon. Het doet het niet toe. Hij wil in strijd handelen met de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam en hij werd boos op hem. Boos, subhanallah. Dat is vanwege datgene, vanwege hun grote liefde voor de sunnah van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. En het gevaar zit hem op het moment dat wij de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam verwaarlozen, dan maken wij eigenlijk plaats voor al-bid'ah. Al-bid'ah staat haaks op de sunnah. Is in tegenstelling tot de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Op het moment dat wij een sunnah verwaarlozen, dat betekent wij hebben automatisch plaats gemaakt, ruimte gemaakt voor een nieuw lichterij, voor een innovatieve handeling, subhanallah. En daarom, het dien, onze geloof, kan verdwijnen. Het begin daarvan is het nalaten van de sunnah. Dat is eigenlijk het begin van het verdwijnen van het dien, van het geloof. Op het moment dat de sunnah verdwijnt, verdwijnt het deel van jouw geloof. En zo, stap bij stap, stap bij sunnah na sunnah, verwaarlozen. En dan verdwijnt het algehele geloof. Het algehele geloof verdwijnt door sunnah voor sunnah, sunnah na sunnah, subhanallah, te verwaarlozen. Dus, wees waakzaam. Wees alert. En hou vast aan de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam, want dat is jouw geloof, dat is jouw trots, dat is jouw eer, de sunnah van de profeet alayhi salatu wassalam. En het volgen van de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam komt tot stand door je te houden aan zestal zaken. Je moet je goed daar op letten op het moment dat je handelt. Sebab, op het moment dat de sebab, de aanleiding voor het verrichten van een daad, deze aanleiding moet eigenlijk gegrond zijn. Je moet daarvoor een bewijs hebben dat deze aanleiding een gegronde aanleiding is, een gegronde reden is om bepaalde handeling te verrichten. Dus de sebab moet voorgeschreven zijn. Dat als iemand die hier leeft, een nacht, bepaalde nacht, bijvoorbeeld de 27e van Rajab. die gaat deze doorbrengen in gebed, in nachtgebed. Specifiek deze nacht. Ja, sommigen die zeggen, dat is de nacht waar de profeet sallam al-Mi'raj heeft meegemaakt. Maar dat moet ook onderzocht worden of dat zo is. Dus dat staat niet vast, dat het op de 27e nacht is. Dus wat doen ze? Specifiek op deze nacht. Ja, dus deze nacht hebben zij als een sabab genomen, als aanleiding genomen, om deze nacht door te brengen in gebed. Dus de gebeden is een daad van aanbidding. Dus het moet conform de sunnah van de profeet sallam. Dus de sabab moet voorgeschreven zijn. De aanleiding moet er ook binnen onze geloof. Binnen de sunnah moet deze aanleiding ook bestaan. En de 27 van Rajab is geen aanleiding om specifiek deze nacht door te brengen in gebed. En dit kan je ook zeggen over de rest van de nachten die specifiek worden genomen om bepaalde handeling te verrichten. Handeling, een daad van aanbidding. Salah, het zij het vasten, het zij het sadaqa, het zij het voeden van de armen en dergelijke. Het zij het slachten van een dier, een offerdier. Dus al deze handelingen die vallen onder de ibadat. En daarbij heb jij als moslim zijnde, heb jij je sabab nodig. Sabab shar'i, dat betekent een voorgeschreven aanleiding om dit te mogen doen, om dit te mogen verrichten. Een andere zaak is het soort. Het soort aanbidding moet ook conform de sunnah zijn van de profeet sallallahu alaihi wasallam, zoals ze dat noemen het Arabisch al-jins. En jins moet conform de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Een voorbeeld tijdens al-udhiyya. Iemand die zegt in plaats van een schaap, in plaats van een koe, in plaats van een kameel, ga ik een paard ter offer brengen. Ik ga een olifant, die is nog groter. Mijn intentie is goed, dus ik wil meer hasanat. Dus ik pak een olifant en ik ga hem slachten, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Kan dit? Dit kan niet. Dit kan niet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, behimat al-an'am. Behimat al-an'am, veedieren. Daaronder vallen kamelen, koeien, schapen, lammetjes. Dus deze zijn voorgeschreven om te slachten tijdens een offerfeest. Andere dieren mag je niet slachten. Een kip volstaat niet. Een paard volstaat niet. Een olifant volstaat niet. Een hai volstaat niet. Dus iemand dan kan zeggen, ja, mijn intentie is goed, dan ga ik maar een olifant slachten. Dat kan niet. Dus het conform de sunnah handelen betekent, dit moet je in beschouwing nemen. Het soort moet je in beschouwing nemen. Het aantal, daar moet je ook rekening mee houden. Het aantal uitspraken, het aantal handelingen moet ook overeenkomstig zijn met de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Kunnen we vandaag de dag, kunnen wij als moslim zijnde, in plaats van 5 verplichte gebeden, 6 verplichte gebeden verrichten? Nee, je moet je houden aan die bepaalde aantal, aan het bepaalde aantal, namelijk 5 verplichte gebeden. Er is geen 6e verplichte gebed. Of iemand die zegt, ik bid in plaats van 3 maghrib, ik bid 5 raka'at maghrib. Kan dit? Dit kan niet. Ik het tawaf tijdens de hajj, in plaats van 7 keer de rondgang, ik doe 8 keer. Ik doe 10 keer. Extra, zoals die man ook zei tegen Imam Malik. Ik doe extra, ik verricht extra. Kan dit? Nee, 7. 7 keer het tawaf verrichten om el Ka'ba. Dus het aantal, je bent gebonden aan het aantal. Aan het aantal, beste mensen. En iemand die zegt, ja, ik ga op dag van Eid vasten. Op dag van Eid. Ja, op dag van Eid ga ik vasten. Mag dat? Dat mag niet. Je hebt 29 of 30 dagen. En de 30 dagen bestaan niet. Dus je houdt je aan een bepaalde aantal. Dus je moet conform de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam handelen. En ook het dikker. Daar kan je ook daar ook een voorbeeld van nemen. Het dikker. De profeet sallallahu alaihi wasallam bijvoorbeeld zegt 33, subhanallah, 33, Allahu akbar, 33, la ilallah. En wanneer zegt ik doe 35, 34. Nee, de profeet zegt specifiek, ja, 33. 33, 33. En 34, la ilaha illallah. Dat kan. Dus als jij bewijs daarvoor hebt. Dus gelet op dit punt, namelijk hou je aan het aantal die voorgeschreven is. En ook de wijze waarop. Hou je ook aan de wijze, de hoedanigheid, hoe een bepaalde handeling verricht wordt. Dus het moet. Bijvoorbeeld de salah bijvoorbeeld. Een salah, je hebt de sujud, je hebt de rukoor. Iemand die zegt, ja, in plaats van zo rukoor verrichten, ga ik zo een record verrichten. Schijn die gewoon naar voren. Is dat een rukoo? Nee, de rukoo moet conform datgene waarmee Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Zoals de profeet de rukoo heeft verricht, zo moet je een rukoo verrichten. Of iemand die gaat plat om zijn buik sujud verrichten, zo. Plat om zijn buik. Is dat een sujud? Nee, sujud is zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam een sujud heeft verricht. Dus de hoedanigheid, de manier waarop, moet conform de sunna van de profeet alayhi salatu wasallam. Iemand die begint bijvoorbeeld nu, tijdens de wudu, hij zegt, weet je wat? Ik doe het anders. Mijn intentie is goed. Ik begin met de voeten wassen. Hij begint met voeten wassen tijdens de wudu. Voeten wassen en dan gezicht wassen. Kan dit? Dit kan niet. Je houdt je aan de volgorde van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Je houdt je aan de wijze van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dus de wijze waarop moet ook conform de sunna van de profeet alaihi salatu wasallam. De tijd. Ook jouw ibadah moet tijdgebonden zijn. Het kan niet zo zijn dat jij over één maand Ramadan gaat beginnen. Met Ramadan gaat beginnen. Met het vasten gaat beginnen. Nee, Ramadan is de negende maand van de islamitische jaar. Dus negende maand, dan pas Ramadan. Iemand die zegt, ja, laat ik maar nu alvast beginnen. Het is wintertijd, het is makkelijker, laat ik het nu beginnen. Iemand die zegt, weet je wat? Morgen moet ik vroeg naar werk. Laat ik el-Fajr alvast bidden. Het is 6 uur, laat ik alvast el-Fajr bidden. Het is 5 uur, laat ik el-Fajr bidden. Voordat el-Fajr het tijd aangebroken is. Kan dat? Dat kan niet. Je bent tijdgebonden. Bepaalde handelingen moet je eigenlijk, moet je in een bepaalde tijd verrichten. El-Hajj, bijvoorbeeld iemand die zegt, weet je, tickets zijn lekker goedkoop nu. Weet je, ik boek een ticket naar el-Hajj, ik ga el-Hajj verrichten nu. Morgen. Kan dat? Dat kan niet. El-Hajj op zijn plaats. El-Hajj op zijn plaats, op zijn tijd. Het kan niet dat je nu el-Hajj gaat verrichten. Dus je bent tijdgebonden. Dus ook qua tijd, je bent afhankelijk van de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En ook de plaats. Jouw ibadah moet plaatsgebonden zijn. Iemand die zegt, ja, ik ga el-i'tikaaf niet in de moskee verrichten, maar ik doe el-i'tikaaf bij mij thuis, op werk. Ga ik el-i'tikaaf verrichten. Kan dat? Dat kan niet. Bepaalde handelingen moet je in bepaalde plaatsen verrichten. El-i'tikaaf hoort in de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala te gebeuren. Dus el-i'tikaaf, het verblijven in een moskee, met de intentie van dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala komen, met de intentie van aanbidding, dat dient verricht te worden in de moskee. Je kan het niet elders gaan verrichten. Je kan niet ergens anders gaan verrichten, el-i'tikaaf. En ga zo maar door. El-Hajj bijvoorbeeld. Je kan niet el-Hajj verrichten in je eigen land. Je kan niet el-Hajj verrichten in Irak. Je kan niet el-Hajj verrichten in Syrië. El-Hajj moet je verrichten daar op zijn plaats. Mekka. En Medina hoort daar ook bij. Dus je bent plaatsgebonden als het gaat om bepaalde handelingen binnen onze geloof. Dus daarbij is het noodzakelijk om je te houden aan deze 6 zaken. 1, ik zal ze even nog een keer opsommen. Het sabbers, de aanleiding, moet voorgeschreven zijn. El jins, het soort. Al-qadr, oftewel het aantal, moet voorgeschreven zijn. Je moet daar bewijs voor hebben. De manier waarop, dus de wijze waarop, daarvoor moet je ook een bewijs voor hebben. De tijd waarin jij een bepaalde handeling verricht, daar moet je ook bewijs voor hebben. En ook de plaats waarop jij een bepaalde handeling verricht. En als we het over handeling hebben, dan hebben we het over de daden van aanbidding. En niet de gewoontes, de normale gang van zaken. Nee, we hebben het over al-ibadat. Die moet je, daarbij moet je houden aan deze 6-tal zaken. Ik zal het hierbij houden. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te leiden naar zijn sunnah. En uiteindelijk het leven te verlaten in staat van het volgen van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.